Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag beginnen wij een nieuwe voorlezing en deze keer opnieuw een encycliek met de titel Ecclesia de Eucharistia. De kerk leeft van de Eucharistie. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. We beginnen bij de inleiding. Aan de bisschoppen, de priesters en diakens, de religieuzen en aan alle christengelovigen over de Eucharistie in haar verhouding tot de kerk. De kerk leeft van de Eucharistie. Deze waarheid drukt niet alleen een dagelijkse geloofservaring uit, maar bevat beknopt de kern van het mysterie van de kerk. Met vreugde ervaart zij op allerlei wijzen de voortdurende verwerkelijking van de belofte, die we horen in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 28, vers 20. U weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Maar in de Eucharistie, door de verandering van het brood en van de wijn in het lichaam en bloed van de Heer, geniet zij van deze aanwezigheid met een unieke intensiteit. Sedert de kerk, het volk van het nieuwe verbond, met Pinksteren begonnen is, met haar pelgrimstocht naar het hemels vaderland, heeft het goddelijke sacrament onophoudelijk haar dagen getekend, en ze vervult van vertrouwvolle hoop. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft terecht geleerd dat het eucharistische offer de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijke leven is. Want in de heilige eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam, en het levend brood dat het door zijn vlees in de heilige geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Daarom is de blik van de kerk voortdurend gericht op de Heer, die in het sacrament van het altaar aanwezig is. Daarin ontdekt zij de volledige manifestatie van zijn oneindige liefde. In de loop van het grote jubileum van het jaar 2000 mocht ik de Eucharistie vieren in het Cenakel te Jeruzalem, daar waar zij volgens de overlevering voor het eerst door Christus zelf werd voltrokken. De bovenzaal is de plaats waar dit heiligste sacrament werd ingesteld. Daar nam Christus het brood in zijn handen, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet allen hiervan. Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. Daarna nam hij de kelk met wijn in zijn handen en zei tot hen: neemt en drinkt allen hieruit. Dit is de kelk van het nieuwe en eeuwige verbond. Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Ik ben de Heer Jezus dankbaar dat ik juist op deze plaats, in gehoorzaamheid aan zijn opdracht mocht herhalen, blijf dit doen om mij te gedenken. Die woorden die hij 2000 jaar geleden heeft uitgesproken en die we horen weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 22, vers 19. Hebben de apostelen die deelnamen aan het laatste avondmaal de betekenis van die woorden begrepen die uit de mond van Christus kwamen? Misschien niet. Deze woorden zouden pas volkomen helder worden aan het einde van het Triduum Sacrum, de heilige drie dagen. Dat wil zeggen, de tijd van donderdagavond tot zondagochtend. Deze dagen omvatten het Mysterium Paschale, het Paasmysterie, en ook het Mysterium Eucharisticum, het mysterie van de Eucharistie. De kerk komt voort uit het Paasmysterie. Juist daarom staat de Eucharistie als sacrament van het paasgeheim bij uitstek in het middelpunt van het kerkelijke leven. Dat kan men reeds zien in de eerste beelden van de kerk, die de handelingen van de apostelen ons bieden, in het tweede hoofdstuk, vers 42. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Het breken van het brood verwijst naar de Eucharistie. 2000 jaar later gaan wij er nog steeds mee door dit oorspronkelijke beeld van de kerk te realiseren. En terwijl wij dat in de Eucharistieviering doen, worden we geestelijk teruggevoerd naar het Paasmysterie. Naar datgene dat gebeurde tijdens het afscheidsmaal op de avond van Witte Donderdag en naar hetgeen daarna gebeurde. De instelling van de Eucharistie liep immers sacramenteel vooruit op de gebeurtenissen die, te beginnen met de doodsangst van Gethsemane, kort daarop zouden plaatsvinden. Opnieuw zien wij Christus, zoals hij de zaal van het laatste avondmaal verlaat, om met zijn leerlingen het dal van de beek Kedron door te trekken naar de Hof van Olijven. In deze tuin zijn zelfs vandaag nog enkele oeroude olijfbomen. Misschien waren zij getuigen van alles wat zich op die avond in hun schaduw heeft voorgedaan, toen Christus in zijn gebed werd overvallen door doodsangst en zijn zweet als bloed op de aarde druppelde. Het bloed dat hij kort tevoren aan de kerk had nagelaten als drank van het heil in het sacrament van de Eucharistie, werd vanaf dat moment vergoten. Spoedig zou het vergieten van zijn bloed tot voltooiing komen op Golgotha, om zo tot werktuig van onze verlossing te worden. In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, versen 11 en 12, horen we het volgende. Christus is gekomen, de hoge priester van de komende goede dingen. Hij is eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Het uur van onze verlossing. Ofschoon diep getroffen vlucht Jezus niet voor zijn uur. We horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 12, vers 27, zal ik dan zeggen, Vader, red mij uit dit uur? Nee, want juist daarom ben ik gekomen, met het oog op dit uur. Hij wilde dat zijn leerlingen hem gezelschap hielden, maar toch moest hij eenzaamheid en verlatenheid ervaren. Konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken, horen we in het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 26, versen 40 tot 41. Enkel Johannes zou aan de voet van het kruis blijven, aan de zijde van Maria en de vrome vrouwen. De doodstrijd in Gethsemane was de inleiding op de doodstrijd aan het kruis op Goede Vrijdag. Het heilige uur, het uur van de verlossing van de wereld. Telkens wanneer de Eucharistie gevierd wordt bij het graf van Jezus in Jeruzalem, keert men bijna tastbaar terug naar zijn uur. Het uur van zijn kruis en verheerlijking. Iedere priester die de heilige mis celebreert, wordt samen met de christelijke gemeenschap die eraan deelneemt, in de geest teruggeleid naar die plaats en naar dat uur. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. De woorden van de geloofsbelijdenis weerklinken in de woorden van de beschouwing en van de verkondiging. Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit, venite adoremus. Dit is de uitnodiging die de kerk in het middaguur van Goede Vrijdag aan alle mensen richt. Zij herneemt haar gezang tijdens de paastijd om te verkondigen: Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia. Mysterium fidei, het mysterie van het geloof. Wanneer de priester deze woorden uitspreekt of zingt, antwoorden alle aanwezigen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Met deze of soortgelijke woorden openbaart de kerk, terwijl zij Christus laat zien in het geheim van zijn passie, ook haar eigen geheim, Ecclesia de Eucharistia. Voordat de kerk door de gave van de Heilige Geest met Pinksteren naar buiten treedt en uitgaat over de wegen van de wereld, is zeker de instelling van de Eucharistie in het cenakel een beslissend moment van haar vorming. Haar fundament en haar bron is heel het Triduum Paschale, het Paastriduum. Maar dit is als het ware voor altijd bijeengebracht, voorafgebeeld en geconcentreerd in de gave van de Eucharistie. In dit geschenk vertrouwde Jezus Christus aan zijn kerk toe dat zij voor altijd het paasmysterie tegenwoordig zou stellen. Met deze gave stichtte hij een mysterieuze gelijktijdigheid tussen dat triduum en de loop van de eeuwen. De gedachte hieraan roept in ons gevoelens op van grote verbijstering en dankbaarheid. In de gebeurtenis van Pasen en in de Eucharistie die haar de eeuwen door tegenwoordig stelt, is er een werkelijk enorm vermogen dat heel de geschiedenis omvat als de ontvanger van de genade van de verlossing. Deze verbijstering moet de kerk steeds vervullen wanneer zij samenkomt voor de viering van de Eucharistie. Maar op heel bijzondere wijze zou zij de bedienaar van de Eucharistie moeten vervullen. Want hij is het die door het gezag dat hem gegeven is in het sacrament van de priesterwijding de consecratie voltrekt. Hij is het die zegt, met de macht die tot hem komt van Christus in het cenakel, dit is mijn lichaam dat voor u zal worden overgeleverd. Dit is de beker van mijn bloed dat voor u zal worden vergoten. De priester spreekt deze woorden, of liever, hij stelt zijn stem ter beschikking van hem die deze woorden sprak in de bovenzaal en die wil dat zij worden herhaald in elke generatie door allen die in de kerk door hun wijding deel hebben aan zijn priesterschap. Ik zou deze eucharistische verwondering opnieuw willen opwekken met de voorliggende encycliek, aansluitend bij de erfenis van het jubeljaar die ik heb nagelaten aan de kerk in de apostolische brief Novo Millennio Inuente en zijn mariale bekroning Rosarium Virginis Mariae. De beschouwing van het gelaat van Christus, een beschouwing samen met Maria, is het programma dat ik aan de kerk heb voorgelegd bij de dageraad van het derde millennium, waarbij ik haar uitnodig om uit te varen op de zee van de geschiedenis, met het enthousiasme van de nieuwe evangelisatie. Christus beschouwen betekent in staat zijn hem te herkennen waar hij zich laat zien, in de talloze vormen van zijn aanwezigheid, maar bovenal in het levende sacrament van zijn lichaam en zijn bloed. De kerk leeft van Christus in de Eucharistie. Door hem wordt zij gevoed en door hem wordt zij verlicht. De Eucharistie is geheim van het geloof en tegelijkertijd geheim van het licht. Telkens wanneer de kerk de Eucharistie celebreert, kunnen de gelovigen in zekere zin de ervaring van de beide leerlingen op de weg naar Emmaüs opnieuw beleven. Zo horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 24, vers 31. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem. Vanaf het moment waarop ik mijn dienst begon als de opvolger van Petrus, heb ik Witte Donderdag, de dag van de Eucharistie en de dag van het priesterschap altijd ervoor bestemd om een brief te sturen naar alle priesters van de wereld. Dit jaar, het 25e van mijn pontificaat, wens ik de hele kerk nog veel meer te betrekken in deze eucharistische overweging. Ook als een manier om de Heer te danken voor de gaven van de eucharistie en van het priesterschap. Gave en geheim. Door het uitroepen van het jaar van de rozenkrans wil ik dit mijn 25e jaar plaatsen onder het teken van de beschouwing van Christus in de school van Maria. En daarom kan ik deze Witte Donderdag 2003 niet laten voorbijgaan zonder stil te staan bij het eucharistische gelaat van Christus en met nieuwe kracht de kerk te wijzen op de centrale betekenis van de eucharistie. Van haar leeft de kerk. Met dit levende brood voedt zij zich. Hoe zou ik niet de behoefte kunnen ervaren om allen ertoe op te wekken deze ervaring steeds opnieuw te beleven? Wanneer ik denk aan de Eucharistie en kijk naar mijn leven als priester, als bisschop en als opvolger van Petrus, denk ik spontaan aan de vele momenten en aan de plaatsen waar het mij gegeven was de Eucharistie te celebreren. Ik herinner mij de parochiekerk van Njegovje, waar ik mijn eerste pastorale opdracht had, de collegiale kerk van Sint Floriaan in Krakau, de kathedraal op de Babel, de Sint-Pieter en de vele basilieken en kerken van Rome en in de hele wereld. Ik mocht de heilige mis celebreren in kapellen langs bergpaden, aan de oevers van meren, aan zeekusten. Ik heb ze gevierd aan altaren die in stadions waren opgericht op de pleinen van de steden. Deze zo verschillende scènes van mijn eucharistievieringen hebben mij duidelijk haar universele en, om zo te zeggen, kosmische karakter laten ervaren. Ja, kosmisch. Want ook dan, wanneer men haar viert op het kleine altaar van een dorpskerk, wordt de Eucharistie altijd in een zekere zin op het altaar van de wereld gevierd. Zij verbindt hemel en aarde. Zij omvat en vervult al het geschapene. De Zoon van God is mens geworden om voor hem die alles uit het niets heeft geschapen, al het geschapene in een hoogste act van lof te herstellen. En zo geeft hij, de eeuwige hoge priester, doordat hij door het bloed van zijn kruis binnentreedt in het eeuwige heiligdom, aan de Schepper en Vader de hele verloste schepping terug. En dit doet hij door het priesterlijke ambt in de kerk ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid. En dit is waarlijk het Mysterium Fidei, dat in de Eucharistie wordt volvoerd. De wereld die is voortgekomen uit de handen van God de Schepper, keert naar hem, door Christus, verlost terug. De Eucharistie, de heilbrengende aanwezigheid van Jezus in de gemeenschap van de gelovigen en haar geestelijke voedsel, is het meest waardevolle bezit dat de kerk op haar pelgrimstocht door de geschiedenis kan hebben. Dit verklaart de zorgzame aandacht die zij altijd heeft getoond voor het eucharistische mysterie, een aandacht die gezagvol wordt uitgedrukt in het werk van de concilies en van de pausen. Kunnen wij anders dan bewondering hebben voor de leerstellige uiteenzettingen van de decreten over de Allerheiligste Eucharistie en over het heilig misoffer die zijn uitgevaardigd door het Concilie van Trente? Deze bladzijden hebben de eeuwen door zowel de theologie als ook de catechese geleid. En nog steeds zijn zij het leerstellige referentiepunt voor de voortdurende vernieuwing en voor de groei van het volk van God in het geloof en in de liefde tot de heilige Eucharistie. In tijden die dichter bij de onze liggen zijn drie encyclieken te noemen. De encycliek Mire Caritatis van 28 mei 1902, geschreven door paus Leo XIII. De encycliek Mediator Dei et Hominum van 20 november 1947, geschreven door paus Pius XII. En de encycliek Mysterium Fidei van 3 september 1965, geschreven door paus Paulus VI. Het Tweede Vaticaans Concilie, ofschoon het geen specifiek document over het eucharistische mysterie heeft uitgevaardigd, belicht in elk geval verschillende aspecten ervan in zijn documenten, en meer bijzonder in de dogmatische constitutie over de kerk, Lumen Gentium, en in de constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium. Zelf heb ik in de eerste jaren van mijn apostolische dienst op de stoel van Petrus de apostolische brief Dominicae Caenae van 24 februari 1980 geschreven, waarin ik enkele aspecten van het eucharistische mysterie uiteenzette en het belang ervan voor het leven van hen die haar bedienaars zijn. Vandaag neem ik de draad van dat betoog weer op, met zelfs nog grotere emotie en dankbaarheid in mijn hart, waarbij ik als het ware de woorden van de psalmist laat weer klinken. Wat zal ik op mijn beurt aan de Heer geven voor al het goede aan mij besteed? Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad. De naam van de Heer roep ik uit. Psalm 116, versen 12 en 13. Deze dienst van de verkondiging van de kant van het leergezag heeft een antwoord gekregen in de innerlijke groei van de christelijke gemeenschap. Zonder twijfel heeft de liturgiehervorming van het concilie in hoge mate bijgedragen aan een bewustere, actievere en vruchtbaarder deelname aan het heilig offer van het altaar van de kant van de gelovigen. Op vele plaatsen is aanbidding van het Allerheiligste Sacrament ook een belangrijke dagelijkse praktijk en wordt een onuitputtelijke bron van heiligheid. De vrome deelname van de gelovigen aan de eucharistische processie op Sacramentsdag is een genade van de Heer die ieder jaar vreugde brengt aan hen die eraan deelnemen. Andere positieve tekenen van geloof in en liefde voor de Eucharistie zouden nog genoemd kunnen worden. Helaas is er naast dit licht ook schaduw. Op sommige plaatsen is de praktijk van de Eucharistische aanbidding vrijwel volledig verwaarloosd. In verschillende delen van de kerk zijn misbruiken opgetreden die leiden tot verwarring met betrekking tot het gezonde geloof en de katholieke leer ten aanzien van dit wonderbaarlijke sacrament. Soms komt men een uiterst verengd begrip van het eucharistische mysterie tegen. Beroofd van zijn betekenis als offer, wordt het gevierd als ware het eenvoudigweg een broederlijke maaltijd. Daarinboven wordt van tijd tot tijd de noodzaak van het ambtelijke priesterschap dat wortelt in de apostolische opvolging verduisterd en de sacramentaliteit van de Eucharistie teruggebracht tot louter werkdadigheid in de verkondiging. Dit heeft hier en daar geleid tot ecumenische initiatieven die, hoewel edel in hun motieven, toegeven aan eucharistische praktijken die in tegenspraak zijn met de discipline waarmee de kerk haar geloof uitdrukt. Kunnen wij anders dan onze diepe droefheid over dit alles uitdrukken? De Eucharistie is een te groot geschenk dan dat wij dubbelzinnigheid en verschraling van de betekenis zouden kunnen dulden. Ik vertrouw erop dat deze encycliek er effectief aan kan bijdragen om de schaduwen van onaanvaardbare doctrines en praktijken te verdrijven, opdat de Eucharistie verder mogen stralen in heel de glans van haar mysterie. Hoofdstuk 1. Het mysterie van het geloof. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, heeft de Heer Jezus het eucharistische offer van zijn lichaam en zijn bloed ingesteld. We verwijzen naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 23. De woorden van de heilige apostel Paulus voeren ons terug naar de dramatische omstandigheden waarin de Eucharistie is ontstaan. De gebeurtenissen van het lijden en van de dood van de Heer staan onuitwisbaar in haar geschreven. Zij is niet slechts een in herinnering roepen, maar het sacramenteel opnieuw tegenwoordig stellen van deze gebeurtenis. Het is het offer van het kruis dat de eeuwen door voortduurt. Deze waarheid wordt goed uitgedrukt door de woorden waarmee het gelovige volk in de Latijnse ritus de verkondiging van de priester Mysterie van het geloof beantwoordt: Heer, wij verkondigen uw dood. De kerk heeft de Eucharistie van Christus haar Heer niet ontvangen als een gave, hoe kostbaar ook, te midden van zoveel anderen, maar als de gave bij uitstek. Want het is de gave van hemzelf, van zijn persoon in zijn heilige mensheid, als ook de gave van zijn verlossingswerk. Het blijft ook niet beperkt tot het verleden. Immers, alles wat Christus is en alles wat hij voor de mensen gedaan en geleden heeft, maakt deel uit van de goddelijke eeuwigheid en overkoepelt dus alle tijden. Wanneer de kerk, de heilige Eucharistie, de gedachtenis van de dood en de verrijzenis van haar Heer viert, wordt dit centrale geheim van het heil werkelijk tegenwoordig gesteld en wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Dit offer is voor de verlossing van het mensengeslacht zo beslissend dat Jezus Christus het pas toen heeft voltooid en naar de Vader is teruggekeerd nadat hij ons het middel heeft nagelaten om eraan deel te nemen, alsof wij erbij aanwezig waren geweest. Iedere gelovige kan aldus eraan deelnemen en er onuitputtelijk de vruchten van verkrijgen. Dat is het geloof waaruit de christelijke generaties in de loop van de eeuwen geleefd hebben. Dit geloof heeft het leergezag van de kerk onophoudelijk met blijde dankbaarheid voor het onschatbare geschenk bevestigd. Ik zou nog eenmaal aan deze waarheid willen herinneren en mij met u, mijn zeer geliefde broeders en zusters, willen verenigen in aanbidding voor dit mysterie. Een groot mysterie. Het mysterie van de barmhartigheid. Wat had Jezus nog meer kunnen doen voor ons? Waarachtig, in de Eucharistie toont hij ons een liefde die tot het uiterste gaat. Een liefde die geen maat kent. Dit horen we ook weer klinken in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 13, vers 1. Dit aspect van de universele liefde van het eucharistische offer is gebaseerd op de woorden van de Verlosser zelf. Toen hij het instelde zei hij niet slechts: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, maar voegde er vervolgens aan toe: dat voor u gegeven wordt, dat voor u vergoten wordt. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 22, verzen 19 tot 20. Jezus verklaarde niet eenvoudig weg dat hetgeen hij hun te eten en te drinken gaf, zijn lichaam en zijn bloed was. Hij drukte bovendien het offerkarakter ervan uit en stelde zijn offer sacramenteel tegenwoordig dat spoedig gebracht zou worden aan het kruis voor de redding van allen. De heilige mis is tegelijk en onscheidbaar de gedachtenis van het offer, waarin het kruisoffer vereeuwigd wordt, en van het heilig gastmaal dat bestaat in de gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heer. De kerk leeft onophoudelijk van het offer van de verlossing, en zij benadert het niet alleen door een van geloof vervulde herinnering, maar ook als een werkelijk contact, aangezien dit offer telkens opnieuw tegenwoordig wordt gesteld, sacramenteel verder duurt, in iedere gemeenschap die het brengt door de handen van de gewijde priester. Op deze wijze reikt de Eucharistie aan de mensen van vandaag de verzoening aan die Christus eens en voorgoed heeft verkregen voor de mensheid van alle tijden. Het offer van Christus vormt met het offer van de Eucharistie één enkel offer. De heilige Johannes Chrysostomus verwoordde het goed. Wij offeren altijd hetzelfde lam, niet vandaag het ene en morgen een ander, maar altijd hetzelfde. Daarom is er altijd slechts één offer. Ook vandaag offeren wij dat slachtoffer dat eens werd geofferd en dat nooit op zal raken. De heilige mis stelt het offer van het kruis tegenwoordig. Zij voegt zich er niet aan toe en vermenigvuldigt het niet. Wat herhaald wordt, is het vieren ter gedachtenis, het herinnerende tegenwoordigstelling, memorialis demonstratio, hetgeen Christus' ene, definitieve, verlossende offer steeds tegenwoordig stelt in de tijd. De offernatuur van het eucharistische geheim kan dientengevolge niet begrepen worden als iets op zichzelf staans, onafhankelijk van het kruis, of slechts indirect verwijzend naar het offer van Calvarië. Krachtens haar innige relatie met het offer van Golgotha is de Eucharistie offer in de eigenlijke betekenis en niet slechts in een algemene zin, alsof het om een loutere zelfgave van de Heer ging als geestelijk voedsel voor de gelovigen. De gave van zijn liefde en van zijn gehoorzaamheid tot aan het laatste moment van zijn leven is in de eerste plaats een geschenk aan zijn Vader. Natuurlijk is het een gave ter wille van ons, ja, van de hele mensheid. Maar toch is het eerst en vooral een geschenk aan de Vader. De Vader heeft deze totale zelfgave van zijn Zoon, die gehoorzaam werd tot de dood, aanvaard en er hem de gave voor geschonken die hem als Vader eigen is, het nieuwe en onsterfelijke leven in de verrijzenis. Dat horen we ook in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 2, vers 8. Doordat Christus aan de kerk zijn offer heeft geschonken, heeft Christus ook het geestelijk offer van de kerk tot het zijne gemaakt. De kerk die geroepen is om zichzelf te offeren in vereniging met het offer van Christus. Dit is de leer van het Tweede Vaticaans Concilie betreffende alle gelovigen. Citaat: deelnemend aan het eucharistisch offer, dat de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven is, dragen zij het goddelijk offerlam en zichzelf met hem op aan God. Dat horen we in Lumen Gentium. Het Pasen van Christus omvat met het lijden en de dood ook zijn verrijzenis. Daaraan herinnert de acclamatie van het volk na de consecratie: wij belijden dat gij verrezen zijt. Het eucharistische offer stelt niet enkel het geheim van het lijden en de dood van de Verlosser tegenwoordig, maar ook het geheim van de verrijzenis die zijn offer bekroonde. Juist als de levende en de verrezene kan Christus zich in de Eucharistie tot het brood des levens, tot levend brood maken. Verwijzingen naar het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, respectievelijk versen 35, 48 en 51. De heilige Ambrosius prentte dit de pasgedoopten als toepassing van de verrijzenisgebeurtenis voor hun eigen leven in. Citaat: wanneer Christus vandaag de uwe is, dan staat hij voor u iedere dag op uit de doden. De heilige Cyrillus van Alexandrië maakt ook duidelijk dat het deelnemen aan de heilige mysteriën, citaat, een echte belijdenis en een echte gedachtenis zijn, dat de Heer gestorven is en tot het leven is teruggekeerd voor ons en voor ons heil. Einde citaat. Het opnieuw sacramenteel tegenwoordig stellen van het offer van Christus in de heilige mis, die bekroond wordt door zijn verrijzenis, houdt een heel bijzondere aanwezigheid in, die, om met de woorden van paus Paulus VI te spreken, werkelijk genoemd wordt. Niet in uitsluitende zin, alsof de anderen niet werkelijk waren, maar benadrukkend, omdat zij substantieel is, want zij brengt de aanwezigheid van de gehele en volledige Christus, de Godmens, mee. Aldus de heilige paus Paulus VI. Daarmee wordt de altijd geldige leer van het Concilie van Trente bevestigd. Citaat: door de consecratie van het brood en de wijn vindt een verandering plaats van de hele substantie van het brood in de substantie van het lichaam van onze Heer, en van de hele substantie van de wijn in de substantie van zijn bloed. Deze verandering is door de heilige katholieke kerk treffend en in de eigenlijke betekenis transsubstantiatie genoemd. Einde citaat. De Eucharistie is werkelijk een mysterium fidei, een mysterie dat ons begrip te boven gaat en dat enkel kan worden gevat in geloof, zoals dikwijls naar voren is gebracht in de catechese van de kerkvaders met betrekking tot dit goddelijk sacrament. Zie niet, zo spoorde de heilige Cyrillus van Jeruzalem ons aan, in het brood en de wijn louter natuurlijke elementen, aangezien de Heer uitdrukkelijk zei dat zij zijn lichaam en zijn bloed zijn. Het geloof verzekert het je, ook al suggereren de zintuigen je iets anders. Adoro te devote, latens deitas. Zullen we blijven zingen met de engelachtige leraar? Voor dit geheim van de liefde aanvaardt de menselijke reden volledig haar beperkingen. Men begrijpt hoe de eeuwen door deze waarheid de theologie heeft geprikkeld om er naar te streven er een steeds dieper begrip van te krijgen. Dit zijn prijzenswaardige pogingen die des te nuttiger en indringender zijn naarmate zij de kritische inbreng van het denken meer verbinden met het geloofsleven van de kerk, dat zich in het bijzonder bevindt het zekere charisma van de waarheid van het leergezag en in het innerlijk begrip van geestelijke waarheden, dat vooral de heiligen bereiken. Blijft de grens die door paus Paulus VI is aangegeven. Opnieuw een citaat. Elke theologische verklaring die zich bezighoudt met het begrip van dit geheim, moet, om overeen te kunnen stemmen met ons geloof, eraan vasthouden dat brood en wijn in de objectieve werkelijkheid, onafhankelijk van ons denken, na de consecratie opgehouden hebben te bestaan, zodat van nu af het aanbiddenswaardige lichaam en het aanbiddenswaardige bloed van onze Heer voor ons tegenwoordig zijn onder de sacramentele gedaanten van brood en wijn. In haar volheid wordt de heilbrengende werking van het offer gerealiseerd. Wanneer wij in de communie het lichaam en het bloed van de Heer ontvangen. Het eucharistische offer is uit zichzelf gericht op de innige gemeenschap van ons gelovigen met Christus door de communie. Wij ontvangen Hemzelf die zich voor ons geofferd heeft, zijn lichaam dat Hij voor ons heeft prijsgegeven aan het kruis, zijn bloed dat Hij heeft vergoten voor velen tot vergeving van zonden, zoals we horen in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 26, vers 28. Herinneren we ons zijn woorden? Zoals ik leef uit de Vader, de levende die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die mij eet leven uit mij. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 57. Het is Jezus zelf die ons verzekert dat een dergelijke vereniging, die door hem wordt voorgesteld in analogie met die van het leven van de drie-eenheid, zich waarlijk realiseert. De Eucharistie is een echte maaltijd, waarin Christus zichzelf aanbiedt als ons voedsel. Toen Jezus voor de eerste keer sprak van dit voedsel, waren zijn toehoorders verbijsterd en verward, zodat de meester zich gedwongen zag de objectieve waarheid van zijn woorden te onderstrepen. Opnieuw in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 53. Waarachtig, ik verzeker u, als u het vlees van de mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Het gaat niet om een figuurlijke voeding. In datzelfde evangelie, twee versen verder, vers 55, horen we: mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. De Doordat wij deel hebben aan zijn lichaam en zijn bloed, deelt Christus ons ook zijn geest mee. De heilige Efraïm schrijft, citaat, hij noemde het brood zijn levende lichaam. Hij vulde het met zichzelf en met zijn geest. En degene die het met geloof eet, eet vuur en geest. Neemt daarvan, eet allen daarvan en eet daarmee de heilige geest. Het is werkelijk mijn lichaam. En degene die het eet, zal leven in eeuwigheid. In de Eucharistische Epiclese vraagt de kerk deze goddelijke gave, bron van elke andere gave. In de goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus staat bijvoorbeeld te lezen: wij roepen u aan, wij bidden u en wij smeken u. Zend uw heilige geest over ons allen en over deze gaven, opdat zij die eraan deelnemen reiniging van de ziel verkrijgen, de vergeving van de zonden en de gaven van de heilige geest. En in het Romeins missaal vraagt de celebrant: geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Aldus doet Christus door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed in ons de gaven van zijn geest toenemen, die wij reeds hebben ontvangen in het doopsel en die als een zegel is aangeboden in het sacrament van het vormsel. De acclamatie die het volk uitspreekt na de consecratie vindt een gepast slot door het uitdrukken van de eschatologische dimensie die de viering van de Eucharistie kenmerkt. Tot gij wederkeert. De Eucharistie betekent spanning naar het doel toe, voorsmaak van de door Christus beloofde volkomen vreugde. En in zekere zin is zij een vooruitlopen op het paradijs, onderpand van de toekomstige heerlijkheid. In de Eucharistie spreekt alles van een vertrouwvol wachten, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Degenen die zich voeden met Christus in de Eucharistie hoeven niet te wachten tot het hiernamaals om het eeuwige leven te ontvangen. Zij bezitten het reeds op aarde, als de eerste vruchten van een toekomstige volheid die de mens in zijn totaliteit zal omvatten. Want in de Eucharistie ontvangen wij ook de verzekering van onze lichamelijke verrijzenis bij het einde van de wereld. Wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven. Op de laatste dag laat ik hem opstaan, horen wij in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 54. De verzekering van de toekomstige verrijzenis komt voort uit het feit dat het vlees van de mensenzoon, gegeven als voedsel, zijn lichaam is in zijn verheerlijkte staat na de verrijzenis. Met de Eucharistie nemen wij, om zo te zeggen, het geheim van de verrijzenis in ons op. En daarom definieert de heilige Ignatius van Antiochië terecht het Eucharistische brood als medicijn van de onsterfelijkheid. Tegengif tegen de dood. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia, de kerk leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. We zijn al een heel stuk gevorderd in het eerste hoofdstuk en zijn aangekomen aan het 19e punt, waar de heilige paus verder gaat over de eschatologische spanning van de Eucharistie. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de komst van Christus die wij verwachten. En dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.